BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de AEX-factor. De podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is bij ons Jos Versteeg van Insinger Gillissen, terug van vakantie.
Ja, dankjewel. We zijn er weer bij.
Ja, Jos is terug van vakantie en over reizen gesproken. De trip van een Amerikaanse politica zorgde deze week voor de nodige chaos.
Tensions are rising in Asia. China's flexing its military might a day after the House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. Today, China launched unprecedented military drills. The Chinese military reports it sent warplanes and ships through the Taiwan Strait and deployed at least one aircraft carrier and a nuclear submarine.
Het bliksembezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan zet niet alleen de relatie tussen China en Amerika verder onder druk. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zorgde ook voor onrust op de beurs.
Verschillende beurzen doken in het rood en in deze aflevering geven we antwoord op de vraag welk effect die oplopende spanningen hebben op jouw aandelen. Want wat als het echt zover komt en China besluit Taiwan binnen te vallen? Hè? Moet je dan al je chipaandelen van de hand doen? Jos, vooral de aanloop naar dat bezoek van Pelosi. Was er wat onrust? Was het sentiment op de beurs negatief? Waar vreesden beleggers voor?
Ik denk dat het ook heel veel te maken had met het enorme herstel wat we in juli hebben gezien. Er zijn heel veel van die technologieaandelen en ook de semi's. Die zijn behoorlijk hersteld. En dan, ja, dan is het meer denk ik een aanleiding, een stok zoeken om de hond te slaan. Maar we hebben er wel uitgebreid over gesproken. Het is logisch dat mensen kritische vragen stellen, want ja, er speelt nogal wat.
Want ook bij jullie is er dus uitgebreid over gesproken. En waar ging het dan specifiek over?
Nou, te proberen in te schatten van wat de gevolgen kunnen zijn voor je portefeuille. Want zoals vele andere beleggers hebben we ASML in portefeuille. TSMC, maar en ook ASM International. En dat zijn toch belangrijke toeleveranciers van TSMC. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste bedrijven in Taiwan. Waar ook heel veel andere, bijna alle bedrijven en landen in de wereld van afhankelijk zijn.
Ja, nou is het zo dat conflict, dat kan nog verder escaleren natuurlijk. Beetje vooruitteasend, wat is het worst case scenario waar je als belegger rekening mee kunt of misschien wel moet houden?
Als China met geweld Taiwan verovert en Amerika heeft nu verschillende keren gezegd dat zij in ieder geval Taiwan zullen helpen. Dus dan zit je in een derde wereldoorlog. Dus dan heb je wel een noodscenario.
Straks meer en dan kijken we wat dit alles betekent voor de chipsector. Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
DSM deed het boven verwachting. In het tweede kwartaal kwam het met betere cijfers, ondanks dat de kosten flink opliepen.
We hebben een deel van de inflatie hebben we kunnen compenseren, maar nog niet helemaal. We hebben ook contracten met klanten die langere termijn zijn. En wij zijn een bedrijf die dat respecteren. Dus het zal ook wat tijd kosten voordat we dat volledig kunnen doorwerken.
Ook Heineken kwam met goede resultaten, maar ook de bierbrouwer kampt met oplopende kosten. Het laat de winstdoelstelling voor volgend jaar varen.
We rather be cautious and vigilant in the near term. And therefore that outlook as we shared it.
Just Eat Takeaway heeft het lastig. Het schrijft miljarden af op het Amerikaanse Grubhub.
Nu zijn al die technologieaandelen, jonge aandelen, heel hard gedaald. En dan moet je dat ook terug laten zien in de cijfers. En daarom schrijven ze daar 3 miljard euro op af.
Oh. ING zag de winst met 20% dalen. Volgens de topman vanwege een aantal onzekerheden die de bank parten spelen.
We hebben natuurlijk te maken met grote onzekerheden in de hele wereld. Binnen dat kader ben ik tevreden met de resultaten. Maar het is zeker zo dat er grote onzekerheden zijn.
De OPEC probeerde de olieprijs te drukken, maar de poging was wat magertjes.
The emphasis should be on the word slight. They are only ramping up production by 100,000 barrels a day. We consume 100 million barrels globally. So to put that in perspective, they're increasing oil production 0.1%, or basically enough to supply 86 seconds of the world's global oil supply.
En de beursgang van bol.com is van de baan. In de tweede helft van dit jaar zou de webwinkeldochter van Ahold Delhaize naar de beurs gaan. Maar het feest gaat niet door, meldt het Financiële Dagblad. Reden de slechte marktomstandigheden. De beurskoersen van concurrenten zijn gekelderd op de beurs. En Bol zou daardoor nu niet meer willen. Jos, Het Damrak loopt een hele grote beursgang mis dit jaar.
De grootste IPO van het jaar.
Ja, die gaat dus niet door.
En een mogelijkheid om te beleggen in een behoorlijk groeibedrijf. En dat kunnen we wel vergeten. Ja, ik moet zeggen dat de top van Frans Müller altijd behoorlijk een slag om de arm hield. En altijd gezegd van wel afhankelijk van de waardering. En nou was die timing in de tweede helft van dit jaar niet zo heel erg mooi. Want zoals veel andere bedrijven of concurrenten ook, hebben zij behoorlijk last van het aflopen van die pandemie. En de pandemie hebben ze enorm geprofiteerd. En ja, na die pandemie krijg je een andere tijd dat mensen genoeg via die e-commerce hebben gekocht en weer gewoon naar de winkel willen. Dus daar hebben ze allemaal last van gehad.
Maar die marktomstandigheden die ze aanhalen, ze hadden het misschien wel kunnen zien aankomen.
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat had je wel kunnen zien aankomen. Aan de andere kant was een tijdje geleden, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke aspect in de waardering. Dat is die rentestijging die dat soort groeibedrijven die nu nog verlies maken, maar op langere termijn winst maken. Dat heeft een enorm effect op die DCF-modellen. En ja, dat had iemand een half jaar geleden ook niet voorspeld. Want dat is denk ik wel de belangrijkste oorzaak geweest. Want ja, de meeste van die concurrenten zijn fors onder druk gewoon ongeveer gehalveerd. En op basis daarvan denkt men nu ook dat bol.com hooguit zo'n 500 miljoen zou kunnen opleveren als je 20-30% verkoopt van een bedrijf dan nu met een waarde van iets meer dan 2 miljard. Iets meer dan een half jaar geleden was het nog 5 miljard. Dus ja, ik snap wel dat Müller zegt onder deze omstandigheden gaan we dat niet doen.
Nee,
dat
is een beetje zonde. Laat je geld liggen. Coolblue, een paar maanden geleden stelde toen de beursgang voor de tweede keer uit. Toen zeiden ze ook vanwege de marktomstandigheden. Toen was er heel veel chagrijn.
Ja, daar heb ik zelf ook al mee gedaan, inderdaad. Ja. Ja, ik was er zelf ook nog wel op. Ik won me daar nog wel over op. Maar dat was wel op het allerlaatste moment. En ja, dit is natuurlijk wel wat anders. Die koers is zo gedaald, die waarde is zo gedaald. En er zit nog een ander addertje onder het gras. Zij wilden graag in bol.com investeren. Hè, in same-day delivery, in goed Nederlands, op dezelfde dag leveren. En die distributiecentra die moesten worden uitgebreid. En dat kostte wel een paar honderd miljoen. Of het was een flinke investering. En ja, dus was er een beetje de vraag van als ze die investering zouden doen, dan zouden die aandelen inkopen mogelijk misschien wat teruggedraaid moeten worden. En dat is dan zou heel slecht voor de koers zijn. Dus daar zijn dan mogelijk consequenties voor. Nu las ik een rapport van een goede analist bij Bernstein. En die zei van wat je dan moet doen is, stel die investeringen maar wat uit. Dus doe ze niet in 1 tot 3 jaar, maar doe dat in 5 tot 10 jaar. We krijgen toch een vrij moeilijke periode de komende tijd. Ook als we in een recessie belanden. Mm. Dan hoef je nog niet zo snel te doen. Ja, ik vind het altijd een beetje suf voor. Ik investeer liever dan dat je aandelen inkoopt. Ik bedoel, dat levert op zich niet zo heel veel op. En als je investeert, dan heb je in ieder geval kun je die concurrentie van Amazon aan. Ik moet je zeggen, bol.com heeft wel een sterke positie in de Benelux. 40% marktaandeel. Dus daar komt Amazon nog niet zo heel snel tegen. Daar hebben ze een behoorlijke verdedigingslinie tegen Amazon. Maar Amazon moet je niet vergissen hoe sterk het is en hoe groot die zijn. En wat van de prijsvoordeel die kunnen bereiken. Dus ik zou het wel goed vinden om zo snel mogelijk daar toch in te investeren.
Ja, dus wanneer verwacht je die beursgang dan van bol.com?
Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat ze het helemaal niet doen. Als ze het toch wel kunnen financieren op een andere manier, dan zo erg is dat ook niet nodig. En ik vind het altijd, dat heb ik wel altijd gezegd, van dat een beursgang om te laten zien hoeveel je waard bent, dat vind ik altijd wel een beetje optisch gezanik hoor. Want het kan makkelijk, als je gewoon die cijfertjes laat zien, kunnen mensen zelf goed uitrekenen hoe dat ongeveer waard zou zijn.
En dan naar Just Eat Takeaway, want dat bedrijf kwam met knalrode halfjaarcijfers. Het maakte het eerste halfjaar een verlies van 3,5 miljard euro. De belangrijkste reden is de miljardenafschrijving die het moest doen op Grubhub. En ook de bestellingen die liepen terug. De cijfers waren slechter dan verwacht. En toch staat het aandeel, op het moment dat we het opnemen, ruim 8% hoger. Hoe kan dat nou?
Ja, ik moet zeggen dat die waardering van Just Eat Takeaway wel ontzettend ver was weggezakt hoor. Als je kijkt wat de gemiddelde analist of waardering plakt op Just Eat Takeaway, dat is iets van 35 of zo geloof ik. Ja, 35 euro. En op een gegeven moment stonden ze een tientje.
Ja.
En het grote probleem is, als je gewoon een beetje met Timmermans oog naar de balans kijkt, dan schrik je kapot. Want ze hebben een behoorlijke schuld. Ja, en ze zijn nog steeds negatieve operationele cashstroom. Dus dat is wel een probleem. Dus je moet er wel echt geloof in hebben. En dat hebben ze dan nu wel gezegd bij die cijfers. Van dat ze in 2024 of 2023 zelfs al positief EBITDA hebben.
Is dat dan ook waar beleggers nu dan hoop uit putten, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Dat hebben ze in ieder geval herhaald bij de halfjaarcijfers. Maar er zit nog wel wat anders in. Kijk, die balans is erg zwak, maar ze hebben nu gezegd dat ze Grubhub willen gaan verkopen. En ze hebben gezegd dat ze iFood, daar hebben ze een belang in van 33%, willen gaan verkopen. Ja, ze zetten ze natuurlijk wel bij, mits voor een redelijke prijs. Dan doen we dat. En daar zit natuurlijk wel een addertje onder het gras, want ja, je zou min of meer kunnen zeggen van ja, die verkoop is wel behoorlijk belangrijk voor die balans. Dus ja, daar ga je geen hoge prijs voor krijgen, want dan proberen ze je natuurlijk wel flink uit te knijpen.
Grubhub, daar willen ze ook vanaf. Ze hebben nu die afschrijving gedaan van 3 miljard euro. Maar denk je dat een echte verkoop er ooit nog van gaat komen?
Ja, het kan allemaal. Ik snap wel dat ze daar uit willen. Kijk, dat Grubhub is niet echt een landelijke speler. Ze zitten voornamelijk in Noordoosten Amerika.
Ja,
in een paar grote steden. Ja, en ze moeten er gewoon heel veel in investeren. En ik had ook wel gedacht, als die rente dan flink gaat stijgen, dat dan die Ubers en zo en die concurrenten, dat die wat minder makkelijk gefinancierd worden. Maar dat is niet het geval. Ze blijven daar gewoon heel veel geld in steken. Dus ik snap wel dat ze eruit willen. En ja, op een gegeven moment krijgen ze misschien dan wat minder voor. Maar ja, dat zullen ze dan wel gaan doen. Ook om die zorg over de balans weg te halen, denk ik.
Denk je ook dat dat dan verstandig is? Want ze hebben natuurlijk, wat was het, voor 6 miljard of zo, hebben ze het gekocht.
Ja,
dan krijg je nu een factie voor nog.
Achteraf is dat een stomme zet geweest natuurlijk. Ik vond het ook wel erg snel op elkaar, hoor. Duitsland, toen Just Eat erbij komen en dan in één keer Grubhub.
Maar kunnen ze het niet beter halen
tikje
dan?
Te veel?
Nu?
Nee, ze moeten er echt te veel in investeren. En te veel ook in die bezorging, wat eigenlijk ja, niet zoveel oplevert. Dus ik vind het wel verstandig dat ze eruit stappen. En ja, dat iFood, daar hebben ze toch ook wel een 33% belang in. Ja, daar kun je maar beter weggaan. En zorg gewoon, ja, op een gegeven moment is het gewoon heel belangrijk dat je balans goed hebt. Ik heb zelf grote moeite om te beleggen in bedrijven waar die een zwakke balans hebben. Nou zit ik zelf ook in Just Eat Takeaway. En ja, ik denk dus dat ze het uiteindelijk wel redden. En dan zul je zien ook dat die koers nog fors kan herstellen.
Ja, tot slot, wat hebben ze verder gezegd? Want misschien dat afstoten is onderdeel van die weg naar winstgevendheid. Maar hoe proberen ze dat verder te bereiken? Winst?
Ja, toch inderdaad van dat Grubhub af. En ja, kijk, wat is wel interessant. Heel veel mensen denken dat Just Eat Takeaway voor een heel groot gedeelte bezorging is. Maar het is natuurlijk het grootste gedeelte. Is gewoon een commissie op de bestellingen bij restaurants. En die commissie, ik dacht dat het nu uit mijn hoofd iets van 13% was. En dat kan nog wel flink omhoog. Dus dat zul je ook wel zien, dat die fees omhoog gaan.
Ja, dat hebben ze nu ook aangekondigd, geloof ik.
Ja. En dat zeggen ze al een tijdje. En je hoort dan wel van, als ze dat dan doen, dan gaan die restaurants eventjes behoorlijk klagen. Van ja, we gaan het opzeggen, maar wat ze dan zelf zeggen van na een tijdje zie je ze dan weer terugkomen. Want ja, de restaurants, die cash is toch heel belangrijk en toch heel interessant. Je krijgt ja, toch een behoorlijke extra orderingstroom. Dus ik denk dat die fees nog wel flink omhoog kunnen. En ja, op een gegeven moment hebben ze natuurlijk ook schaal bereikt. En hebben ze de piekinvestering hebben ze bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, geloof ik, en Australië. Dat hebben ze nu gehad. Dus ja, dan wordt het geleidelijk aan. Gaat je schaal, geen schaalvoordelen ook werken. De zaak een beetje op orde. En dan zou je kunnen verwachten. Ook gewoon met de groei verder weer het herstel naar de groei, naar die pandemie. Mm-hmm. Dat ze inderdaad winstgevend gaan worden.
Je hebt de aandeel nog niet verkocht, dus je hebt nog hoop, blijkbaar.
Ik heb zeker hoop, ja.
Over hoop gesproken, vind je dit een leuke podcast?
Ja, ik vind het een hele leuke podcast.
Heel mooi. Als jij dat als luisteraar ook vindt, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Helemaal gratis. En dan heb je Jos en consorten nog sneller in je favoriete podcast-app.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Ja, en dan terug naar het conflict rond Taiwan.
Taiwanese tech giant TSMC warns an invasion of the island would render its factory inoperable, devastating global supply. Tensions are rising ahead of a potential visit to Taiwan by US House Speaker Nancy Pelosi.
TSMC heeft meer dan de helft van de markt qua chipsproductie in handen. En dus dienen we deze waarschuwing denk ik heel serieus te nemen.
Nobody can control TSMC by force. If you take a military force or invasion, you will render TSMC factory non-operable. Because this is such a sophisticated manufacturing facilities. It depends on the real-time connection with outside world.
Waarschuwing van de CEO van TSMC in een zeldzaam interview op CNN, Jos. Welke gevolgen heeft het als die fabrieken gaan stilvallen?
Ja, dat zou rampzalig zijn. En Dan betekent het dus dat er geen hoogwaardige chips meer worden gemaakt. Want die worden gewoon vrijwel allemaal in Taiwan door TSMC gemaakt. Samsung maakt wel wat en Intel maakt wel wat, maar echt de top en de bulk wordt in Taiwan gemaakt door TSMC. Dus dan hebben we toch een flink probleem, want dan komen we stil te staan op het gebied van artificiële intelligentie. Dat kan niet meer verder uit. Maar ook intelligente wapensystemen die heel belangrijk zijn natuurlijk. Zeker op dit moment in een behoorlijke wereld vol conflicten. En zelfrijdende auto's, ga zo maar door. Dus dat zal echt wel een flink probleem zijn. Plus dat Taiwan natuurlijk een hele belangrijke partner is van Amerika in het Verre Oosten. Een belangrijk land. Is ook wel een belangrijke handelspartner. Dus ja, nee, dat zou echt rampzalig zijn.
Ja, dat is rampzalig voor de wereld. Dus
rampzalig voor de wereld, ja.
Wat TSMC daar heeft staan, zou je kunnen zeggen, dat is een mooie buit. Dat zijn kroonjuwelen. China, die zou daar vlekkend naar kijken. Maar die topman heeft al gezegd, als jullie hier binnenkomen vallen, dan zetten we alles uit. Dan kunnen jullie er niks mee.
Ja.
Dan is het waardeloos, zie jij dat ook zo?
Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, er spelen een aantal dingen. Kijk, als ze niet saboteren, de systemen, dan kunnen ze. Dan hebben ze niks aan die machines ook. Want kijk, bijvoorbeeld die EUV-machines, die hebben een heel groot aantal bedrijven, heeft die EUV-machines. Een stuk of 3, 4. Ik dacht dat Samsung en Intel ook hebben. Maar TSMC is de enige die er ook echt goed mee kan werken met lijntjes van onder de 5 nanometer. Nou moet je met die nodes, dat moet je een beetje met een korreltje zout nemen, maar het is wel zo wel duidelijk dat zij verreweg het beste met die machines kunnen werken en het meeste eruit kunnen halen. Dus je moet niet alleen die machines hebben, maar je moet ook de mensen hebben die die machines kunnen bedienen. Dat is heel belangrijk. Het is niet zomaar een machine die colaflesjes vult op een rij. Nee, het is echt, je moet hele slimme mensen hebben die machines goed kunnen bedienen. Daarnaast, kijk, ook al lukt het je om die mensen te behouden, dat de mensen bijvoorbeeld niet naar het buitenland vluchten, dan heb je die mensen, je hebt de machines, dan nog kun je niet die chips maken. Want chips, nou, dat is een heel wereldwijd model, waarin je bijvoorbeeld ook hele specifieke chemicaliën nodig hebt, die allemaal geïmporteerd moeten worden door Taiwan. Onder andere Japan levert die chemicaliën. En als je die niet hebt, ja, dan kun je dus gewoon geen chips maken. Dus je hebt bijvoorbeeld ook het ontwerp nodig, de software voor het ontwerp. En dat komt allemaal uit Amerika. Er zijn 2 bedrijven die software leveren. Dus om in je eentje geïsoleerd in Taiwan semiconductors te maken op het hoge niveau, de allersnelste, dat zal China nooit lukken.
Nee, dus ook al zou China binnenvallen, los van dat het dan een derde wereldoorlog ontketent, dan hebben ze, zeg jij, dus de mensen daar nodig te plekken. Dan moet iedereen blijven niet vluchten. Ja. En dan zijn ze dus ook afhankelijk, ironisch gezien, van Amerika.
Ja. Ja, daar blijven ze dus. En ook het onderhoud. Neem maar gewoon het onderhoud van wat ASML doet aan de machines. Machines vergen echt veel onderhoud. Dat wordt natuurlijk ook stopgezet. Dus nee, dat is, en dat weet China ook heel goed. Dat ze in ieder geval niet een sterke positie op de chipmarkt oplevert.
Dus eigenlijk zou China zichzelf in de voet schieten als ze dat doen. Maar toch is die topman best wel bang.
Zou jij niet bang zijn als je je hele eiland omringen met een vloot en een raket over je land schieten?
Daar zou ik heel bang voor worden. Maar je kan je ook zeggen, nou, hoe realistisch is het dat zijn fabrieken dan worden aangevallen? Want China die denkt wel 2 keer na voordat ze.
Ja, daar zit precies het venijn. Je weet het niet, hè? En China dreigt gewoon letterlijk ermee. Van, die hebben gewoon, ja, ze zeggen wel elk jaar, en dat is heel belangrijk. Elk jaar met, wat is het, in oktober geloof ik, dan komt er een statement uit en dan zeggen ze van, in een peaceful way. En dat is ook wel de kracht van China. Ze zullen blijven streven om op een vredelievende manier Taiwan bij het moederland terug te brengen. En dat doen ze dus bijvoorbeeld door de politiek te beïnvloeden en op dat soort manieren. Maar ik denk voorlopig, met geweld, daar hebben ze gewoon op korte termijn veel te veel mee te verliezen.
11 raketten op ze afschieten is misschien niet verder lievend dan.
Nee, eroverheen. Ze landen niet, dat scheelt.
Maar tegelijkertijd zou je dus voor Taiwan kunnen zeggen, nou, de belangrijkste troef die zij hebben, ze hebben misschien niet de militaire macht zoals China dat heeft, maar ze hebben wel die TSMC als belangrijke troef om die oorlog vooruit te schuiven of te voorkomen.
Nou, precies, dat is een belangrijk punt, want wat er nu gebeurt, kijk, al een tijdje speelt het wel dat we de wereld realiseert van dat niet zo handig is dat je de belangrijkste chips maar op één regio, dat die maar op één regio gemaakt worden, die ook behoorlijk onder druk staat van China. Dus er is grote druk op TSMC uitgeoefend om die productie ook buiten Taiwan te gaan voortzetten. En dat is dus nu gelukt. Er wordt in Amerika, ik dacht in Phoenix, Arizona, wordt een fabriek gebouwd door TSMC. Europa wil het ook graag, ik zie ik nog niet zo snel gebeuren. Maar TSMC heeft daaraan toegegeven. En dat is natuurlijk ook gelijk ook een heel groot punt. Want ja, doordat die fabriek daar alleen stond, werd Taiwan ook veel erg beschermd. Maar als die chips nu ook elders worden gemaakt, ja, dan is het de drang om Taiwan te gaan beschermen, die wordt ook wat minder. Dus dat is een heel lastig punt.
Ja, waarom zou Taiwan daar dan aan toegeven? Want dan raken ze hun beste wapen kwijt.
Nou ja, de druk is gewoon zo groot dat niet te weerstaan is.
Nee, Jos, hoe komt het nou eigenlijk dat wij dus zo afhankelijk zijn van Taiwan? Want we hebben meerdere bedrijven die chips produceren, maar toch is meer dan de helft van de chips komt daar vandaan.
TSMC heeft daar heel veel in geïnvesteerd. En die hebben daar zich echt heel sterk op gericht. Dat is eigenlijk een fab, hè? Dat is wel iets speciaals. Je hebt Intel bijvoorbeeld, die ontwerpt de chips en die maakt ze ook zelf. Maar op een gegeven moment werden die investeringen zo hoog. Een beetje chipfabriek kostte jaren geleden al 2 miljard. Nou, je spreekt nu over 5 tot 10 miljard. Dat is echt een gigantische investering in één fabriek. Dat veel bedrijven hebben gedacht van, weet je wat, we gaan dat uit elkaar halen. Wij ontwerpen de chips. En je ziet nu dat al die grote Amerikaanse technologieconcerns, Nvidia en Qualcomm, noem maar op, die ontwerpen de chips, die maken het hele ontwerp. En dat is al behoorlijk lastig. Zeg maar, het is nog veel ingewikkelder dan een olieraffinaderij. En dat dan op de schaal van een vingernagel.
Ja.
Dus dat is echt, dat is op zich al heel moeilijk. En toen hebben ze de productie uitbesteed aan TSMC. Dus die doet niks aan ontwerp, maar gewoon die produceert in opdracht. En dat hebben ze zo goed gedaan, daar hebben ze zich zo sterk op gericht, dat ze daar dus gewoon verreweg het beste in zijn geworden. En zo heel, heel geleidelijk aan haalden ze een voorsprong op Intel. En wat op zich heel bijzonder is, want dat was toch ook echt een gigantisch groot bedrijf.
Ja, Intel heeft misschien op dat gebied ook wel kansen laten liggen.
Ja, het is dus, maar het is ook echt, veel mensen kunnen zich niet voorstellen hoe ongelooflijk moeilijk het is om onder die 10 nanometer te produceren. Je hebt het echt over lijntjes maken van een paar atomen breed.
Ik kan me een bericht herinneren, maar verbeter me als ik het onjuist heb. Volgens mij zijn de klanten weggelopen bij Samsung.
Ja, Apple.
En die zijn naar TSMC gegaan om daar te laten produceren.
Apple heeft een tijdje ook Samsung gehad als tweede producent, maar is nu weer helemaal terug bij TSMC. En
kwaliteit was niet goed genoeg.
Nee, dat klopt. Dat klopt. En Samsung loopt iets achter op TSMC. Ze investeren nu ook echt tientallen miljarden, zeg maar honderden miljarden over de komende jaren om te proberen dat in te halen. Maar ja, dat is gewoon echt reuze moeilijk.
Ook wij investeren, Europa, Amerika, om die productie van eigen chips te vergroten. Je gaf aan, het is lastig, maar waar zit hem die lastigheid in voor ons dan om dat hier opeens op te tuigen?
Nou, dat is een lachertje wat wij doen. Ik geloof dat er 50 miljard is beloofd. En daarvan moet geloof ik 30, 40 miljard moet van de bedrijven zelf komen en 10 miljard komt van de Europese Commissie. Maar als je dan ziet dat Amerika wel, dachten dat het nu al door de Senaat was, 50 miljard aan hulp aan de semiconductorindustrie. Maar als je ziet wat er in Taiwan wordt geïnvesteerd, dan heb je het over meer dan 100 miljard in de komende 3 jaar. En Samsung ook al tientallen miljarden. Dus ja, die zijn echt factoren hoger met hun hulp aan de semiconductorindustrie. Dus dat gaat Europa nooit inhalen. En Europa heeft ook helemaal niks op het gebied van hoogwaardige semiconductoren. Wij zijn vooral sterk in de wat meer laagwaardige chips die door Infineon en TSMC worden gemaakt.
Er moet meer geld bij. En waar ik gelijk aan zit te denken, op een gegeven moment Duitsland was bijvoorbeeld ook nooit een fan, en ook Nederland, om dat defensiebudget te verhogen. Maar door de oorlog in Oekraïne,
ja,
dacht in één keer iedereen, daar moet geld naartoe. Doordat TSMC nu zo onder druk staat van de Chinezen, misschien dat wij nu ook denken van, er moet toch wel meer geld naar die chipsector om te zorgen dat we niet zo afhankelijk worden van zo'n partij daar in Taiwan. Moeten hier in Europa wat
Het opzetten. Is niet uit te sluiten. Het zou denk ik wel verstandig zijn, want Europa loopt daarin volledig achter. Zeker op het gebied van artificiële intelligentie. En als je daar echt een rol wil spelen, moet je ook zelf die chips kunnen maken. Ja, nu maken wij ons wel weer heel erg afhankelijk van Amerika. Dus het zou verstandig zijn om daar ook flinke subsidies aan te geven. Nu zijn we wel bezig met Intel, hoor. Intel is geloof ik bezig om een hoogwaardige fabriek in Duitsland neer te zetten.
En in
dat is al een begin. Italië ook? Ja. Dat wist ik niet. Ja. Okay. Dus dat is een eerste begin.
Ja, precies. Grote geld uittrekken om grote bedrijven hier naartoe te halen. Belastingvoordelen, daar zijn wij hier in Nederland ook altijd.
Nou, dan gaat het echt om vele tientallen miljarden. Ja. En dan moet je niet met 40 miljard, met 10 miljard aankomen. Dat is echt veel te weinig.
En niet even de belasting met een paar procentpunten naar beneden jassen.
Nee, dat vergt aanzienlijke sommen geld.
We hebben het op BNR met jou heel vaak gehad afgelopen jaar over de handel. handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.
Ja.
Door dat bezoekje van Pelosi, door sommigen als een kamikaze-actie aangeduid. Is die handelsoorlog nu weer terug op de agenda?
Ja, nou, China heeft wat handelsbeperkingen nu opgelegd ten opzichte van Taiwan. Maar ik had wel begrepen dat Biden wel al een aantal zaken wat losser had gesteld ten opzichte van China. Maar de relaties tussen Amerika en China zijn uiterst beroerd. Dat wordt er niet veel beter op. Kijk, je kan zeggen dat die timing van Pelosi niet zo handig was. Want Xi Jinping, die wordt in oktober waarschijnlijk voor de derde keer gekozen voor een vijfjaarperiode. Ja. En dat is nog nooit iemand gelukt in China. En ja, dus hij moet echt wel heel sterk optreden om te laten zien dat hij een hele goede president is voor de komende 5 jaar. Dus dat is misschien niet zo handig. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het gewoon slim is om China in de onzekerheid te laten. En van jongens, als jullie het flikken, het is toch een soort dreiging. Van er zullen we echt niets om Taiwan te helpen.
Ja, maar onrust heb ik altijd van jou en van je collega's geleerd. Dat is iets waar beleggers niet van houden.
Biden ook niet. Nee, die stond er ook niet echt achter. Die vond het ook niet echt een goede timing van Pelosi. Maar aan de andere kant denk ik toch dat het is. Zeker met zo'n bully als China, die er zo tegen ligt, dan moet je gewoon toch even op zijn plaats zetten van jongens, wij tolereren het niet. Wij hebben een andere mening over. Je valt het land niet aan en ze mogen zich vrijwillig aansluiten. Maar oorlog, dat doen we niet en dreigen doen we ook niet.
Denk je dat dit gevolg gaat hebben voor de beurs, die mogelijke handelsoorlog die er aankomt?
Nou, ik denk dat die handelsoorlog dat wel meevalt. Er zijn wel meer je ziet wel dat die handel steeds moeilijker wordt. Maar ja, kijk, weet je, China is zo opgenomen in het wereldsysteem. Heel anders dan bijvoorbeeld Rusland. Rusland kon veel harder aangepakt worden. Zoals we nu Rusland aanpakken. Zullen we China nooit kunnen aanpakken. Omdat China veel meer geïntegreerd is in het wereldsysteem. Maar wat je wel ziet, en waar wij ook uitgebreid over geschreven hebben in Outlooks, is dat die hele globalisering, dat die periode weer aan het afbreken is. En dat je toch wel twee verschillende blokken krijgt. En China steeds meer zijn eigen gang gaat. Dus ja, en dat is een zorgzame of een zorgelijke ontwikkeling. En zeker op het gebied van technologie. Daar zal China echt aan alle kanten. Ik heb het vaak gezegd, er is een heel uitgebreid rapport gekomen van Erik Schmidt, waarin heel duidelijk gewaarschuwd wordt dat China ten alle tijde voorkomen moet worden dat land zich verder kan ontwikkelen op het gebied van artificiële intelligentie. Want daar zal uiteindelijk een mogelijk toekomstige oorlog mee gevoerd worden met artificiële intelligentie. En ja, dat is echt het streven van Amerika is om China daar zo ver mogelijk achteruit mee te zetten.
Ja. Begin van de aflevering had Wesley het al over wat betekent dit alles voor de chip-aandelen. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst even dat TSMC als aandeel.
Ja.
Hoe kijk je daar nu naar? Is het interessanter geworden of is het minder interessant geworden?
Nou, ik vind het wel een aantrekkelijk aandeel natuurlijk, omdat ze zo'n ontzettend sterke marktpositie hebben. Maar je moet wel altijd in rekening houden dat het op termijn, ja, gewoon dat je het risico hebt. En dat risico, dan kun je, ga je natuurlijk vragen hoe groot is het risico? Dat is gewoon niet te doen. Ik heb het vanochtend nog eens nagelezen wat onze hoofdmacro-econoom erover geschreven. Dat is eigenlijk van ja, dat is echt ondoenlijk. Het is je noemt het dan een tail risk, hè, van als je die normaal verdeling kijkt, het is een hele kleine kans dat het gebeurt. Maar als het gebeurt, zijn de gevolgen enorm en je kunt daar niks van zeggen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat China er echt heel duidelijk naar streeft om Taiwan terug te veroveren.
Ja, in te lijven. Wat betekent dat uiteindelijk dan voor je chipaandelen?
Nou, uiteindelijk zullen. Kijk, dat zegt Peter Wennink altijd van ASML. Die chips, die vraag naar de chips is er wel. En waar dat dan gevraagd wordt, waar dat dan gemaakt wordt, dat zien we dan wel weer. En je ziet nu ook al dat er uiteindelijk al die ontwikkeling er is dat meer hoogwaardige chips buiten Taiwan gemaakt worden. En het zal, ja, als het gebeurt, dan zal het een behoorlijke tijdelijke disruptie zijn. Want dan zullen die fabrieken ergens anders gebouwd worden. Dus ja, uiteindelijk houdt het niet op natuurlijk.
Maar jij zegt, je moet wel rekening houden met dit scenario. Maar het is niet in te schatten. Dus hoe handel je daar dan op als belegger?
Ja, dat kan niet. Ik denk dat semiconductor aandelen erg interessant zijn. Vanwege die lange termijn groei. Vanwege de ontwikkeling van vijfde generatie netwerken. Vanwege het enorme grote belang wat je steeds meer ziet van artificiële intelligentie. Dus die aandelen zijn heel erg belangrijk. Zowel de chipfabrieken als de fabrieken die machines maken, zoals ASML. Dat zijn hele interessante markten. En wat ik zeg, van de kans dat China aan gaat vallen, de komende jaren is klein. Ze zijn er ook. Nou, ze laten nu dan bijvoorbeeld met die blokkade laten ze zien dat het mogelijk is nu om bijvoorbeeld Taiwan af te sluiten van de wereld of op zee. Mm-hmm. En dat was 20 jaar geleden ondenkbaar. Dus je zult zien dat ze steeds weer nieuwe manieren gaan verzinnen om het land dwars te zitten. Maar een echte rechtstreekse aanval, China heeft daar gewoon op korte termijn te veel mee te verliezen. Dus ik denk gewoon dat dat niet gaat gebeuren. En dat, die kans erop is gewoon heel klein. Dus dan denk ik dat je gewoon nog wel in semiconductor aandelen kunt beleggen.
Ja, nou, die kans is klein, maar er komt ook dan meteen als belegger de volgende vraag. De politiek is er natuurlijk wel een beweging gaande, daar hadden we het net over. Dat betekent misschien ook dat andere chipmakers, die nog niet zo groot zijn op dit moment, daar straks garen mee gaan spinnen. Dat bepaalt dan weer waar je als belegger je geld in stopt. Ja. Dus zijn er aandelen waarvan je zegt, die zijn om die reden nu extra interessant om naar te kijken?
Ik denk dat Samsung wel interessant is. Die probeert ook heel veel, die investeert ook heel veel om in ieder geval TSMC bij te houden. Ze zeggen in te halen, maar dat betwijfel ik. Maar Samsung zal er wel garen bij kunnen spinnen. En je moet ook niet Intel afschrijven. Ik volg zelf Intel niet, dat doet mijn collega in Engeland. En die is zelf heel positief over Intel. Die kijkt heel sterk naar de technologie van die processors. Dus echt vanuit de technische hoek.
Ja.
En die is er erg enthousiast over Intel. Maar ja, als je kijkt naar wat ze tot nu toe gepresteerd hebben, is het ook de kwartaalcijfers vielen weer erg tegen. Dan ben ik daar wel wat voorzichtiger in met Intel, persoonlijk. Want je hebt in de afgelopen 20, 30 jaar toch wel gezien dat als je eenmaal begint achter te lopen, dat het ontzettend moeilijk is om dat weer in te halen.
Ja, want ze hebben bij desktop PC's hebben ze marktaandeel weg laten snoepen door AMD. Mobiele markten zijn ze helemaal niet in actief.
Nou, dus servers zijn ze nog steeds heel belangrijk. Hè? Maar daar hebben ze nu een mogelijke geduchte concurrent in Nvidia. Die begint daar ook behoorlijk marktaandeel af te snoepen. Dus Intel wordt aan alle kanten aangevallen. Maar het is ook wel zo'n groot bedrijf en het wordt ook geholpen door de Amerikaanse overheid, omdat die toch wel het belang ervan zien. Dus je moet het niet te snel afschrijven. Maar ik heb wel geleerd in de semiconductorindustrie, als je eenmaal begint achter te lopen, dan is het heel moeilijk om dat weer in te halen.
Dus zeg jij dan, de beste kaarten om de nieuwe TSMC te worden is Samsung?
Nou, ik denk maar de nieuwe TSMC worden zie ik ze niet zo snel doen. Ik denk echt dat TSMC nog heel lang gewoon semiconductors zal maken. En je ziet bijvoorbeeld door zo'n bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan dat Amerika ook heel duidelijk dreigt van haal het niet in je hoofd. En Biden heeft dat ook eigenlijk, het werd dan gezegd, zijn mond voorbij gesproken. Zo van, we gaan, als ze Taiwan aanvallen, dan vallen wij China aan. Dat is natuurlijk, dat zegt hij natuurlijk expres. Zo van, om toch China constant in onzekerheid te laten, van waag het niet. En dat is het hele politieke spel. Dat ze totaal geen idee hebben wat er gaat gebeuren als ze het doen.
Die chipmarkt, is dat nou een markt waar er prima meerdere chipmakers naast elkaar kunnen bestaan? Want nu zie je heel erg dat het evenwicht uit balans is. Ja, of is het echt een markt waar één hele groot is en de rest nog een paar kleintjes en that's it?
Nou, dat wel inderdaad, ja. Zeker als je kijkt naar de ontwikkeling van de meest hoogwaardige chips, dan heb je er inderdaad maar 3, Intel, Samsung en TSMC. En dan denk ik dat TSMC wat dat betreft een prima belegging is. Maar er zijn ook leveranciers van TSMC. Hè. Belangrijke leveranciers zoals ASML, ASMI, Besi ook onder andere. Die zit wat meer in de kent. Maar dat zijn, hebben we in Nederland een paar hele mooie bedrijven die eraan leveren. En als je kijkt naar wat er met die koers gebeurd is, die zijn op het ogenblik denk ik wel waanzinnig aantrekkelijk.
Ja, dus als ik jou zo beluister, je bent voorlopig nog wel enthousiast over die sector.
Ja, ik ben altijd wel enthousiast, maar nu wel
nog meer.
Nu nog wel enthousiaster inderdaad. Die waarderingen zijn zo teruggekomen, dat zijn echt prachtige kansen.
En nog even over de toekomst, dat de TSMC, we zeggen eigenlijk met z'n allen, het is haast onwaarschijnlijk dat China daar de boel overneemt. Maar stel het zou ongekend zijn dat ze TSMC in handen krijgen, dat zij daar de boel overnemen. Is het dan nog steeds een interessante belegging?
Ja, dan stel je een hele goede vraag. Kijk, als dat allemaal in vrede gaat, dan hoeft het in principe geen probleem te zijn. Hè? Kijk, dan kun je gewoon je chips nog altijd via TSMC kopen. Als belegging heb je in China natuurlijk altijd wel het probleem dat je niet echt direct de eigenaar bent. En dat als er iets aan de hand is, dat China je zo opzij kan zetten.
Ja.
En dat vind ik altijd het grote risico met beleggen in China. En er moet ook altijd heel duidelijk bijgezegd worden dat je uiteindelijk niet de baas bent van het bedrijf. En dat vind ik wel een probleem, want het partijbelang gaat altijd voor bij Chinese bedrijven. En daar moet je heel erg van bewust zijn als je in China belegt. En dat hebben we dus gezien met Alibaba, met die beursgang van het financiële deel, wat uitgesteld werd of afgeschaft.
En ook als belegger zeg ik, wil toch een beetje in China zitten, een beetje risico spreiden. Wat zeg jij dan als je de Chinese
de Chinese aandelen, dat hoef je niet eens te kopen. Je kan bijvoorbeeld beleggen in LVMH, die grote posities in China heeft, maar ook Apple. Dat zijn prima bedrijven die hele grote posities in China hebben. En China zal het wel uit zijn hoofd halen om Apple te veel dwars te zitten.
Maar je bent niet een hele grote fan van in China beleggen, toch?
Nee, ik moet wel zeggen, als bedrijf zeggen we wel van, we hebben nog steeds zijn positief over emerging markets.
Ja.
Maar ik ben er zelf altijd wel erg voorzichtig mee. Ik vind, dat zijn hele lastige risico's die je moeilijk kunt inschatten. Maar toen het een paar jaar geleden misging in China, legde de Chinese overheid in één keer de beurs stil.
Ja.
Voor een paar dagen. Nou, dat soort dingen, dan denk ik van, voor mij hoeft het. Persoonlijk hoeft het niet. Ik zal er niet snel in beleggen.
Maar tegelijkertijd, het kwam net even ter sprake over Amerika en China die hun economie een beetje proberen te ontvlechten. Of zoveel mogelijk eigenlijk. Vanuit dat bekeken zou je ook kunnen zeggen, goed idee om je risico's te spreiden. Pluk je Chinese aandelen, want je hebt twee werelden die straks totaal niks meer met elkaar te maken
hebben. Precies. Dat is waar. En daarom zeggen we het ook van, je moet een deel in China beleggen. Maar dat doen we dan ook via fondsen, met mensen die er heel gespecialiseerd in zijn, om zelf hier vanuit Europa als primary aandelen research Chinese bedrijven te gaan onderzoeken. Nou, dat is een behoorlijk lastige klus. Dus wij doen dat in portefeuilles dan via beleggingsfondsen.
Laat staan voor een particulier dan.
Ja, dat is heel erg mee uitkijken.
Dankjewel dat jij hier was, Jos Versteeg. Inzinger Gillissen, deze speciale aflevering over chips. Naar aanleiding van dat toch wel chaotische bezoek van Nancy Pelosi. En mocht je nou denken, ik wil meer luisteren, dan kan dat.
Zoek ons op in je favoriete podcast-app, in de BNR-app. En wij hebben ook een aflevering gemaakt over beleggen in China. Dat hebben we opgenomen met Jean-Paul van Oud-Heusden. En die is wel enthousiast over beleggen in China. Dus
er zijn ook
vooral
positievelingen.
Die podcast.
Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.